Zometeen hoor je een herhaling van een eerdere aflevering van Elektra Podcast. Om de week hoor je een nieuwe aflevering en de andere week hoor je een oude, die je misschien gemist hebt of gewoon nog niet eerder luisterde. Klik in je podcast app op abonneren of volgen, zodat je geen één aflevering van Elektra Podcast mist. Sowieso helpt abonneren of volgen om te zorgen dat andere mensen deze podcast makkelijker vinden. Op elektrapodcast.nl kan je ook heel makkelijk zelf zoeken in het Elektra Podcast archief met meer dan 300 afleveringen. Veel plezier! Dit is een herhaling van de aflevering met Tom en Yannick van Roentvonk. Die aflevering verscheen eerder op 3 december 2024. En ik moest aan deze aflevering denken omdat ik afgelopen week tijdens het hardlopen met heel veel plezier naar de nieuwe podcast van Tom en Yannick heb geluisterd. Die heet We Love Nederlands en staat exclusief op Podimo. Het is een heel erg grappige podcast over de Nederlandse taal, dus check hem zeker een keer nadat je Elektra hebt geluisterd. Dat moet je eerst doen. Podimo is een betaalde podcastdienst, maar in de show notes van deze aflevering vind je een linkje om het 3 maanden te proberen voor maar 3 euro. Dat is nog niet eens 1 biertje. En in de Podimo app kan je ook alle andere podcasts luisteren, dus ook Elektra. En als je dat doet, dan is dat te gek voor podcastmakers zoals ik. Podimo is namelijk de enige app die makers een piepklein bedrag betaalt per afgespeelde aflevering. Spotify, Apple Podcast en al die andere apps betalen namelijk 0, helemaal niks. Al heb je 1 miljard streams, die houden al hun inkomsten zelf. En in het geval van Spotify investeert een van de hoofdeigenaren dan ook nog eens in een AI-wapenfabrikant. Kortom, probeer Podimo gewoon een keertje en steun je favoriete podcastmakers. Maar voor nu, luister gewoon lekker waar je nu aan het luisteren bent. En heb heel veel plezier met deze herhaling van de Elektra Podcast met Roentvonk.
En toen wist ik nog, oh my god, ik moet dit hele tyfuslange gedicht nog af gaan maken in mijn eentje op het podium.
In deze aflevering praat ik met Tom van Kalmthout en Yannick van der Velde. Samen bekend als Roentvonk, cabaretduo. Tom en Yannick stonden in 2013 in de finale van het Kamerettenfestival. Sindsdien maken ze samen cabaretvoorstellingen. Maar je kent ze waarschijnlijk ook van hun tv-series, hun film of alleen al de uitspraak.
En jij ook! Lille Klaas heeft een onvoldoende! Allemaal onvoldoende!
We namen deze aflevering op in Theater C. in Hoofddorp. Waarvoor bedankt, Theater C. in Hoofddorp. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Roentvonk.
Jullie waren een tijdje terug bij Arjen Lubach, de gast bij de avondshow. Jullie vertelden ook over een show in Bolzwart tijdens de finalistentour van Cabaretten was dat, denk ik.
Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja.
En dan hebben we het over 2014,
denk ik, 10 jaar geleden.
Zou het zomaar kunnen, ja.
Ja.
Maar dat was sowieso ook de hele Cabaretten-tournee was voor ons een grote deceptie.
Echt een helpaarde. Echt een helpaarde.
De hele zomer voor Cabaretten hebben wij tegen iedereen gezegd van ja, nee, we gaan nu even Cabaretten winnen. En dan zien we daarna wel verder. We waarschijnlijk gewoon een goede tour en dat soort dingen.
En we gingen ook Cabaretten winnen. Alleen toen was Patrick Lorijder ineens. Dat was het, ja. En toen gingen we het niet winnen.
Ja. Dus ja.
Wacht even. Want even voor dan Cabarettenfestival. Hoe lang waren jullie daarvoor al samen bezig?
Ja, we begonnen in het tweede jaar op de toneelschool met samen dingen maken. We kwamen in 2009 op de toneelschool. Dus ik denk vanaf 2010-11 wat dingen gingen maken. En toen wonnen wij iets waarmee we dan ook een tournee hadden. En we stonden ook op de parade en zo. En dat werkte toen heel erg goed. Maar toen dachten wij, kijk, we zijn binnen. Dit is gewoon top. We zijn helemaal geweldig. Nou, we gaan gewoon nu even Cabaretten winnen. Nou, zijn we ook daar binnen. En dan gaat de wereld voor ons open. Dat is een beetje wat wij gewoon dachten.
Eigenlijk heel goed ging. Moment dat de finale van Cabaretten in het Nieuwe Luxor Patrick even daar de pannen van het dak speelde. En we dachten,
ja, want dat was ook nog het grappige aan het hele Cabaretten. Is zeg maar, dat klinkt als een groot festival. Maar dat doen denk ik. Ik denk dat 50 mensen zich aanmelden. Waarvan er 40 echt helemaal niet lekker in hoofd zijn. En er zijn er nog 10 die gewoon niet wat tekst kunnen onthouden. En dan had je ons en Patrick Lorij, waarvan wij, die had 1 keer iets opgevoerd aan het begin of zo. En toen ging het helemaal niet goed bij hem. Dus toen dachten we, deze gast is van Toener. Die heeft al een keer eerder meegaan. En hij was toen helemaal niet, het zat helemaal niet lekker in. Het liep zo half weg. En toen dachten we, nou ja, ja, volgens mij is dit kat in het bakkie. Ja. En dat hebben we eigenlijk. En daarna kom je elkaar ook niet zo tegen, want je bent steeds in andere formaties aan het optreden. Dus we hebben eigenlijk die hele kamerettentournee gedacht. Ja, lachen, let's go. Het ging met de oude Luxor halffinale. Ja, dak eraf natuurlijk. Wij zijn helemaal mannetjes. Toen was het inderdaad nieuwe Luxor. En toen kwam Patrick op en die zei: hey, Pik, vind je het goed als ik je Pik noem? Kon je ook wel lul noemen. En toen ging heel nieuwe Luxor. Met helemaal lijp. Toen dacht hij, oh.
Dat was ook nadat wij hadden gespeeld. Ja. En wij dachten gewoon, ja, dat ging wel goed. Het begin was misschien een beetje stroefjes, ja. Maar daarna ja, kwamen ze wel los en zo. Ja. Dus
we dachten, en weet je nog, stonden jullie in de coulissen te kijken? Of zaten
in de kleedkamer te luisteren?
In de kleedkamer, we hoorden dat. En ineens, het was echt zo dat wij afkwamen en dachten van, nou, dit is, had echt wel beter gekund, maar waarschijnlijk gaan we het nog wel winnen. Want ja, die andere twee, we kenden ze natuurlijk echt niet zo goed. Hè. We hadden ze allemaal misschien een keer 10 minuten zien optreden. Dus wij wisten ook niet echt met wie we daar stonden. Dus wij dachten toen, nou, die andere twee, ja, die kunnen we echt wel hebben. En ik denk dat we zo na 5 minuten... Ik zie mezelf zo steeds verder onderuit zakken in die kleedkamer. En jullie denken, oh, kak. En dan moeten ze meteen op het podium zitten en dan horen dat we dit niet gaan winnen. En dat is toen precies ook gebeurd. Je zo op het podium zit en dan zo moet wachten en dan weet, dit gaat Patrick Larrey winnen. En dat was toen ook gebeurd. En toen kregen we een waardeloze tournee.
Ja, want dat is ook, want toen hadden we een kamerettentournee.
Sorry. Dat geeft helemaal niks. Maar er zijn zoveel momenten waarvan ik denk, oh, maar of omdat ik ze zelf herken. Beschrijf even, want ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar voor mensen die dit niet doen, die gewoon normaal werk hebben. Hoe is het om dan daar op zo'n rijtje te zitten op het podium, terwijl er een juryvoorzitter,
volgens mij,
door was, rapporten
ja,
gaat?
Wel en dan, taai. Dat vond het wel taai.
Vond het ook wel taai. Alleen dan zit je zo je loser face een beetje op te houden. Zo'n glimlach van, oh, ik ben sportief en ik klap mee. Maar eigenlijk wil ik gewoon zo snel mogelijk nu in de auto naar huis. Want ik ben
helemaal
klaar.
En het domme was ook, zeg maar, toen wij, het ding was ook nog toen, omdat ze elkaar allemaal niet kenden en wij hadden Patrick ook niet zien optreden, weet je ook gewoon helemaal niet hoe te gek hij is. Dus toen wij later die finalistentournee hadden, ja, dan begreep ik het helemaal. Dan zaten wij in de zaal wel eens bij Patrick en dan zat ik gewoon in mijn broek te zeiken van het lachen. Dus dan gunde ik het hem ook helemaal. Maar op dat moment was hij gewoon een gast met een staart die wij niet kenden, die we misschien 2 keer een handje hadden geschud, die dan zo even al je shine komt afpakken.
Ja.
Toch,
ja.
Je moet dan op zo'n kruk gaan zitten en je weet, wij wisten al meteen toen, oh, dit gaan we niet winnen. En dan duurt het echt lang. En dan zijn er een hele hoop Rotterdammers die ook heel erg voor Patrick waren. Die dan
wat
heel,
is ook een Rotterdammer?
Heel erg hard applaudisseren. En wij dan zo, publieksprijs naar Patrick. Ja, dat hadden we al bedacht. Maar de juryprijs komt ook nog. Maar die zou ook naar Patrick gaan. Superleuk. En dat duurde, ja, ik weet nog. En ik weet ook nog, dat was toen echt de druppel. Dat ik toen wegliep om gewoon allemaal shit te pakken. En zo gierende banden naar huis te gaan. En dat toen een man, God mag weten wie, nog even ons de tip kwam geven. Mag ik jou een goede comedy tip geven? Ik zei, ja, doe maar. Jullie kijken heel veel naar elkaar op het podium. Terwijl bij comedy moet je de zaal aankijken. Je moet het tegen ons hebben. En dat ik toen echt dacht, oh my god, gast. En toen was ik echt zo heel zagrijnig. Spullen gepakt en gierende wanden naar huis.
We hadden ook nog een decoortje. Dat moest ik nog in die auto. Verschrikkelijk. Echt ellende.
En toen dus vervolgens krijg je dus de kamerettentournee. We zijn hele zure verliezers, hè? Dat heb je wel door. Ja. Toen was het eigenlijk wel leuk. Want toen waren we met Fouad Hassen en Patrick Larrey. En daar konden we het allebei hartstikke goed mee vinden. Dus die tournee was fucking gezellig met hun. Mm-hmm. Dat was echt top. Alleen, wij wisten dus ook niet dat kameretten toen, ik weet niet hoe het nu zit, echt gemaakt was op stand-up. En wij hadden gewoon een voorstelling zoals we dat nu hebben. Dus wij hadden
Met scènes
en dingen. Maar en we stonden af en toe dus op podia, waar je echt je kont niet kon keren. En wij moesten dan scène met een dans en oprennen. En dus we stonden een keer in het kasteel van Roon, heet dat?
Ja, speelde op zolder.
Heb je daar wel eens gestaan?
Nee, het klinkt bekend, maar ik ben er nog nooit geweest.
Nou, dat is gewoon een soort zolder. En in het midden van het podium hangt, denk ik, op 1,40 meter hoog een balk. En zeg maar, Patrick en Fouad konden wel gewoon, ook niet relaxed, maar die konden hun verhaal wel op die postzegel ervoor
sowieso
doen.
Patrick is ook best een lange dude.
Ja, maar die balk hier in het midden.
Je kon er gewoon voor staan of tegen aanleunen.
Zij konden er tegenaan leunen.
Hij loopt over dwars over het
midden van het podium.
Ja, maar wij moesten dus gewoon op en afrennen en zo. En dan moest je zo oprennen. En dan onder die balk door. En dan weer door. En dan moest je wegrennen. En dan moest je weer onder die balk. Het was mega ongemakkelijk.
Ja, en we moesten elkaar aankondigen. Maar wij zijn helemaal geen stand-uppers. Dus wij gingen grapjes proberen. En dat wisselde dan een beetje tussen of gewoon Fouad en Patrick heel erg afzeiken. Wat er ook niet echt leuk was. Of, ik weet nog één keer dat we speelden weer in Bellevue. En dat is dan, dan heb je dat podium, dat is, nou, dat is denk ik een meter hoog of zo. En daar zit dan
Klein Bellevue.
Klein Bellevue beneden. Ja. En daar zitten dan mensen zitten daar dan aan. En er was iemand, en die had zijn voeten had hij op de rand van het podium gezet. En hij zat zo te kijken, zo, ah, wat irritant die gasten. Oh, weet je, straks als we gaan aankondigen, dan ga ik hem even zo pakken. Zo op zo'n stand-up manier, weet je. Zoals stand-uppers dat doen. En dan had ik bedacht, dan zeg ik van, hey, ben je ook acteur? Nou, dan zou hij dan nee zeggen. En dan zeg ik, ja, of theatermaker of zo. Of je doet helemaal niks in de podiumkunsten. En dan zou ik zeggen, ga dan met je poten van mijn podium af.
Precies.
Alleen die punchline, die, die ging dan, oh, ga dan lekker met je poten van, nou ja, dat.
En toen is Tom afgelopen en heeft hij mij in mijn eentje op dat podium laten staan. Toen moest ik nog heel Fouad Hassan en Patrick Lorij aankondigen. En toen moesten we daarna zelf nog optreden, terwijl wij die losers waren die niet eens een gast uit op rij 1 konden dissen.
Vreselijk.
Dat was zo'n taaie tour. Oh.
Ja. Oh, ja. Het is, dat lijkt me ook zo kut. Als je dan afgaat omdat je wel denkt, dit was niet de bedoeling.
Ja.
En dan, normaal, je show die je daarna speelt heeft ook een begin. Maar ja, dat,
ja, nee, dat was,
kan dat nog? Maar, als je al zo, ja,
maar wij waren er echt niet voor gemaakt.
Nee, en we waren eigenlijk dus ook niet zo goede collega's. Want Fouad en Patrick zorgden er eigenlijk elke keer voor dat wij in een gespreid bedje terechtkwamen. Die kondigden ons ook nog zelfs aan met van, jongens, het is anders dan wat jullie gewend zijn. Maar ga maar een open blik zitten, ja, en dat soort dingen. En wij verneukten het gewoon elke keer. Was gewoon verschrikkelijk.
Ja, het is eigenlijk, als ik er aan terugdenk ook, want het ding is ook, wat het echt gebeurde is dat wij, als wij dan, weet ik veel, wij stonden in Deventer. En laten we zeggen dat kamerettenavond begon om 7:45. Nou, Fouad begon dan een half uur. Dan kwamen wij, moesten ons aankondigen. Ja, laten we zeggen dat we allebei een half uur hadden. Een beetje uitloop. Een uur en 5 minuten, daar mixen we dan op. De trein ging om 9:30. Ja, het is 9 minuten vanaf theater naar dingen. Als we gaan rennen, is het 5 minuten. Ja, we zouden ook eventueel 1 scènetje eruit kunnen halen. Dan halen we die trein nog. Dat was op een gegeven moment ook hoe wij in die kamerettentournee zaten. Omdat we zo niet lekker in zaten daar. Omdat wij gewoon ook, wij waren echt een vreemde eend daar. Het was zo, mensen kwamen echt voor stand-up wel. En dan vonden ze ons vaak, ja, gewoon niet vet. En dan tegen de tijd dat ze ons een beetje vet vonden, was onze show klaar. Dus we hadden een half uurtje. En dan na 25 minuten dachten ze, oh, ik snap ongeveer wat die gasten doen. En dan gingen wij weer af. Dus toen, wij stonden altijd in die coulissen van, oh, kom op, voel wat, speel sneller, dan kunnen we. Dat hoorde hij niet, maar hij zat tegen elkaar. Hij zei, kom op, voel wat, tempo, we moeten die trein halen, we moeten naar huis. Het is ongelooflijk eigenlijk.
Ja.
Maar ik vind het sowieso bijzonder, want je zegt, de kamerette is inderdaad, als je het vergelijkt met Leids Cabaret Festival, wat meer op stand-up gericht dan op cabaret.
Ja.
Maar volgens mij kan het bij allebei prima. Ik kan me juist voorstellen.
Maar waarom wij niet aan het AKF mee hebben gedaan, is me echt een raadsel.
Volgens mij dachten wij gewoon, ah ja, Theo en Smeenk en Droog Brood. Dat is,
Droog Brood is AKF.
Oh ja?
Ja.
Oh, nou, Theo en Smeenk, dacht
Theo
ik dan.
Theo en Smeenk dan waarschijnlijk. Ik weet ook niet, maar het is gewoon inderdaad, wij hebben, uiteindelijk heeft het ons heel veel opgeleverd. Want door de deceptie van, kijk, wij waren heel erg verwend doordat het op school en wij toen op de parade mochten spelen. Toen ging echt het dak eraf. Dus toen dachten wij, we weten dat de shit die wij maken in Amsterdam en Utrecht in ieder geval, is daar publiek voor waar ze echt in rijen staan en mensen worden helemaal gek. Toen gingen we die kamerettentournee doen. Toen kwamen we erachter, nou, de mensen die ons verschrikkelijk vinden zijn absoluut in de meerderheid. Alleen we weten dat er mensen zijn die ons vet vinden, maar we hebben ze niet gevonden bij die kamerettentournee.
Ja.
En daardoor zijn we uiteindelijk die tv-serie gaan maken, omdat we dan dachten, er is publiek voor ons, maar we moeten niet 500 keer gaan spelen om ze te vinden, want dan, dat gaan we zelf niet volhouden.
En het kasteel in Roon trekt ook een behoorlijk ander publiek dan de parade in Utrecht.
Nee, zeker. En het was dus inderdaad echt bij die, zeker bij die kameretten, echt zo dat we steeds 10-15% vond ons echt te gek, maar echt meer dan de helft vond ons echt grote debielen. En dat op een gegeven moment ging dat echt aan ons vreten.
Oh joh. Ja. Nee, ik had me juist, daarom zei ik het net, dat ik kan me ook voorstellen op zo'n avond dat mensen denken, oké, leuk, we hebben 2 keer stand-up en we hebben ook nog gewoon een hele andere vorm.
Ja, dat viel echt,
dat viel echt tegen.
Ja, nee, dat idee kreeg ik niet, ja. Misschien dat we wel in de wat grotere steden of zo, dat ze, ja, daar ging het meer voor openstonden.
Daar ging het wel, maar het had ook te maken met dat wij onze voorstelling op hadden gebouwd voor de toneelschool destijds om mensen zand in de ogen te strooien. Dus het begon met een soort artifarty dans in boerkaas op klassieke muziek. En daarna met een
Het begon
heel erg anti-comedy. Ja. Dus de mensen die ons niet kenden, wat iedereen was, die dachten zeker de eerste 5-6 minuten... zit ik nou inderdaad? Wat zijn die voor debielen? En tegen de tijd dat het door hadden, dat ze door dat het grappig was, waren we al klaar. En dan kwam er gewoon iemand op die meteen grappig was.
Ja.
Dus dat was ook een goed leermoment voor ons.
Ja.
Ja.
Hoe is... Ik probeer me in te beelden hoe het is als dit de opening van je show is. Nou, dan merk je ook wel na 2 minuten dat je daarin bezig bent. Deze zaal zit hier helemaal niet op te wachten.
Ja.
Dan heb je ook nog in je achterhoofd dat je denkt... als we 5 minuten eerder klaar zijn, dan hebben we een trein eerder terug.
Ja, ja, die hadden we vaker, die trein eerder terug.
Ja. Ik heb Patrick niet gezien. Ik kwam heel lief bij ons kijken, ja, en niet bij hem kijken.
Ja, ja, het was na ons was een pauze en dan Patrick en dan... Ja, dan hadden wij gewoon dering, we moeten nog heel en naar huis. Ja, we kregen ook maar de helft betaald.
Ja, dat, daar baden we ook van. We kregen gewoon betaald per act. Dus zij, Fouad en Patrick kregen gewoon lekker geld en wij kregen de helft daarvan.
Oh ja.
En het was en dus de reiskosten zelf betalen en eten. Dus het was vaak zo, als wij bijvoorbeeld in Deventer speelden... en we namen, nou laat ik zeggen, niet het huzarenslaatje met een croissantje... maar we namen net iets meer, dan speelden we Kiet die avond, zeg maar. Ja. Kwam er niks binnen.
En je zei al, die kerel die dan in het oude of de nieuwe Luxor die fantastische tip had met kijk de zaal in.
Ja.
Dat heb je natuurlijk vaker, dat mensen achteraf komen met goed bedoelde tips. Is dat ook tijdens die tour wel vaker gebeurd of op andere momenten? Want het is natuurlijk, ik verbaas me er soms over wat mensen zeggen met alle beste bedoelingen, maar wel dat je denkt, hoor je nu...
Ja.
Wij gaan niet zo graag naar voren.
Maar daardoor ook. Maar daardoor
ook daardoor, ja. Ja.
Wij kregen op een gegeven moment heel vaak gingen we naar voren. En dan kregen we heel vaak gasten die stonden te wachten met... willen jullie een foto maken? En dat ze dan de camera aan ons gaven. En dat wij dan een foto moesten maken van hun vriendengroep.
Ja, dat soort shit.
Dat hadden op een gegeven moment echt zo vaak dat we dan dachten... ja, we kunnen wel naar voren gaan nadat we echt ons best hebben gedaan aan een voorstelling. Maar dan komen we in deze... ja, ongetwijfeld hele leuk bedoelde, lollige meligheid. En dan zijn wij daarna helemaal down van... oh, hebben we voor deze gast opgetreden? Dus dat is dan... ja, dat schiet er...
Wat we ook wel eens deden, dan gingen we naar voren... en dan zeiden okay, we moeten gewoon naar voren... want dat is beleefd om te doen... en dan drinken we 1 spa roodje. Dus dan gingen we aan de bar staan... en dan drinken we 1 spa rood. Alleen dan durven mensen ons niet aan te spreken... en dan na die spa rood gaan we weer weg... wat 3 minuten is of zo. Ja. Dus dan zijn we naar voren geweest... hebben we even zo daar gestaan... als die stoere gasten van... hey, hier staan we en dan gingen we weer weg.
Ja, waardoor het leek bijna, ja, bijna leek alsof wij nog even extra aandacht kwamen.
Ja, zo van, hey jongens, ja, mogen we een veertje alsjeblieft in de reet hier?
Daar leek het dan op. Dan voelden we ons ineens van die hele popiopie gast die dan zo aan de bar ging. Zeggen, nou kom maar mensen. En dan kwam niemand en dan gingen we maar weer terug. Dus we wisten ook niet zo goed welke vorm we moeten houden als we naar voren gaan na het spelen.
Ik ken 2 collega's die daadwerkelijk zelf naar voren gaan en op mensen afstappen en zeggen... en wat vond je ervan? Vond je het leuk?
Dat durf ik echt niet.
Ik ben jaloers op jullie dat je met z'n tweeën kan. Want als ik het doe, dan moet ik in mijn eentje. Ja. Dat is nog sneuier dat je er staat. Zo, nou, kom maar als je wil.
Ja, en het blijft het stomme dat... Je hebt dan een voorstelling gespeeld... en als wij er een goed gevoel over hadden... en ik denk, nou, volgens mij was het een toffe avond. Het ging wel. Dat het publiek blijft een soort monster dat eng is, vind ik nog steeds. Dus als je dan naar voren gaat en... één iemand zegt iets als, nou, ik vond de vorige leuker. Of weet ik of zoiets. Dat ik meteen voel, oh nee, Satans. Of zo, dat ik dat ook meteen voel. En dan daardoor... Dat
ook al zeggen ze inderdaad, ja, ik vond vooral die scène leuk. Dan denk je toch weer zo, dus de rest van je eigenlijk.
De rest van je
eigenlijk
niet zo leuk. Ja, maar ook dan, dan stort ik mezelf in een pool van onzekerheid. Ja, en zelfhaat.
Ja. Ja.
Die ik net kan voorkomen door niet naar voren te gaan. Ja. Ja, het is toch zo. Het is sowieso al in principe... In vele stiltes tijdens de voorstelling voel ik wel echt angst dat het publiek iets gaat doen of tegen ons keert. En
hoe
dan
snel
ik...
Maar ook nu nog met hoe groot jullie zijn. Ja. En
je kan nou hebben wij echt inderdaad ook het geluk dat we met z'n tweeën zijn. Dus als eentje een wat minder avond heeft, dan kan die andere het nog een soort van redden. Maar ik kan echt nog steeds voorstellingen spelen dat ik... Ja, misschien even er niet lekker in zit. En dat ik gewoon denk, ja, ze haten me. Ja. Ze haten me echt.
En dan kan je één...
Ze vinden je niet geweldig, maar mij haten ze.
En wat zijn dan dingen waardoor je dat gevoel krijgt?
Eén blik per ongeluk op rij 1. En iemand die helemaal niet kijkt hoe je had verwacht dat hij keek. Of iemand die op zijn telefoon zit. Of iemand die wegloopt om te pissen of zo. Het kan van alles zijn. Of een grap die niet landt. Die denkt, oh, zie je wel. We zijn gewoon sukkel.
Terwijl dat ook te maken kan hebben met inderdaad... dat er iemand wegloopt op rij 3 ergens rechts vooraan. En dan zijn mensen daarmee bezig. Dus niet met die grap die je aan het maken bent. Maar dat hebben wij dan niet door. Ja. Maar dan, ja, je gaat het toch gewoon projecteren op jezelf. Dan zal wel mij liggen.
Ja. Ja, en dan is het inderdaad altijd, ja, inderdaad, het ligt altijd, ligt nooit, als ik denk, ligt het nooit aan jou, ligt het aan mij. Het is altijd mijn schuld als het misgaat. En ze hebben inderdaad echt een hekel aan mij als persoon.
Ja.
Als,
ja.
Aan de mens Yannick van de Velde, daar heb ik een hekel aan. Ja, dat voel ik dan echt heel, heel erg, ja.
Weet jullie, een laatste avond dat je afkwam en misschien allebei dacht, oh, maar vanavond nou, haten ze ons echt.
Nou, ja. echt niet zo lang geleden.
Vorige week was het zelfs.
Ja.
Ja, wat gebeurde er nou?
Ja, we hebben een, maar dan moeten we een beetje spoilen, maar wij hebben een disclaimer. Kijk, wij hebben jong publiek. Die echt niet alle morgens van...
Objectief jong of theater jong?
Allebei.
Oké.
Okay. Ik zeg, 16, 36 is het gemiddelde.
Ja, oké. Okay, ja.
Dus het is redelijk theater jong, maar ook wel objectief jong.
Ja.
Die niet alle theatermores kennen. Dus we hebben echt publiek dat vindt dat als ze een kwartier te laat komen, dat het dan nog niet begonnen is, want dat is in de bioscoop ook niet. En die vinden dat ze kunnen filmen met een flitser en die bier kunnen halen en dat soort dingen. Wat te gek is, omdat het heel erg tof jong publiek is, maar ook af en toe heel erg andere mensen en ons afleidt. Dus wij hebben een soort disclaimer aan het begin met een soort bandje van zet je telefoon uit, je ding uit. Maar dat bandje ontspoort natuurlijk helemaal, want we hebben geen zin om een saai bandje te doen. En één daarvan is dat je niet geluid mag maken in de zaal, tenzij wij daarom vragen en dat je desgevraagd onze egels moet strelen en bravo moet roepen. Maar iedereen snapt daar de ironie van. Maar laatst hadden we iemand in de zaal die dat niet begreep. Die is de hele tijd te pas en te onpas door elke scène. Bravo! Bravo! Maar zo vaak dat je op een gegeven moment dacht van ja, maar nu ben je echt aan het saboteren. Dus gewoon na midden in de scènes. En dat iemand dan naar haar ging roepen, hou je bek. En dat zij ging roepen, heb je tegen mij? En dan staan wij daar zo van ja.
Het blijft ook zo moeilijk. Dan is het dus met z'n tweeën zijn weer moeilijk. Want ik weet niet, wil Yannick hem nou stilleggen? Yannick die denkt ook van ja, Tom wil waarschijnlijk doorgaan. En als we hem stilleggen, is wie neemt er de leiding? Wie gaat op wat voor manier gaan we hier dan wat
en je
van
zit
zeggen?
Ook nog, denk ik, in een scène waar je lastig opeens even uit kan stappen. Dat, om als ja. jezelf.
En de moeilijkste is, je kan ook heel moeilijk tegen iemand zeggen, kun je het iets minder leuk hebben? Dan is het niet iemand die roept dat wij eikels zijn of iemand die met flesjes bier gooit. Iemand is heel enthousiast. Alleen ja. je kan ook moeilijk zeggen, je moet nu echt stoppen met heel enthousiast zijn over deze voorstelling. Dat is niet de bedoeling. Dus we andere comedians kunnen het incorporeren in een stukje en een tekstje en kunnen even een
omdat
grapje.
Ze ook toch al ja. in het publiek praten.
Ja, en, maar wij ja. hebben gewoon scènes. Dus wij staan gewoon helemaal soort van aan de grond genacht. Ja. Hoe echt zo te voelen van, het is echt een soort drijfstand van hoe lang kunnen we dit door laten gaan? Gaat dit zichzelf oplossen? Moeten wij het doen?
Ja, vooral inderdaad. Maar dat zou bij mij en elke willekeurige andere stand-upper ook zijn. Dat je, het is zo'n lastig vlak. Met ja, het is wel iemand die gewoon het heel leuk vindt en ja. heel erg in zit. Of, en dat je ook nog moet zien te beoordelen, vindt de rest van de zaal, nou ja, als ze gaan roepen, hou je bek, dan is ja, het wel duidelijk.
Ja. Dan krijgt de rest er ook last van, snap je? Dat is zo ingewikkeld, ja.
Ja, ja.
ja.
We hebben het ook een keer gehad in het Nieuwe Luxor. Grote zaal, 1500 man.
Enorme bak. Ja.
Enorme bak. En ik weet dat ik stond in mijn eentje op het podium en midden in een stilte, kraakhelder van het eerste balkon, iemand die keihard roept, mag ik wat vragen? Dus gewoon, daar moest gewoon iets mee. Dat was niet te ontkennen. Dus ik zeg, ja hoor, ja, ja, ja. Ja, nee, jullie voorstelling heet Wachstumschmerzen. En jullie heet Rundfunk. Ik voel me af of ook nog Duits gesproken gaat worden. Nou, lacherige zaal natuurlijk. Zo, ja, ik zei, ja, nee. Inmiddels komt Yannick op. En jij vroeg van...
Toen zei zij... Ja, want ik kom uit Heerlen, vlakbij de Duitse grens. En ik spreek heel goed Duits, dus ik ben daarin geïnteresseerd. En toen hoorde ik haar zo en zei ik, hé, maar hoe ben je dan hier bij ons gekomen? Met de trein?
Maar nou ja, lag natuurlijk
toen
ook,
dacht ja. iedereen natuurlijk dat het erbij hoorde, want dat was zo'n goede, dom antwoord. Maar toen hadden we ook echt een soort van, ja, we moeten dit wel een soort van gaan tackelen, want zij moet niet straks nog een keer gaan roepen. En we moeten haar ook, volgens mij heb ik toen tegen haar gezegd, nou, we kunnen deze scène wel in het Duits doen, die is toch zonder tekst. En de rest van de scènes zijn niet in het Duits, dus als je dat wil, kan je nu de trein naar Heerlen pakken, maar anders ja, moet je wel blijven en gewoon dit niet meer doen.
Ja, en toen gingen we nog door. Toen heb ik volgens mij nog één dingetje in het Duits gezegd. Dat was natuurlijk een hele harde lach.
Ja, uiteraard.
En dan vinden mensen dat geweldig. En dan na afloop toch vragen van, hoorde dat er nou bij en zo? Dat je ook denkt, hé, maar als we zoiets zouden verzinnen, dan zouden we het toch wel veel leuker inkoppen dan met gewoon één ding in het Duits zeggen daarna. Ja. En
dat is sowieso raar, toch? Ik ben één keer in Roosendaal dat ik ziek was en af moest om te kotsen. Echt één scène voor het eind. Gewoon zeg maar 5 minuten voor het eind. Dat ik gewoon echt, ik red het niet. Keer de kleedkamer gaan kotsen. De directeur op het podium van ja, weet niet zo goed wat er aan de hand is. Die kwam ook langs. Ja, nee, ik red het nog wel. Nog 5 minuten natuurlijk, prima. En dat iedereen naar de hand zei, dat stuk met dat kotsen zou ik eruit halen. Dat is gewoon echt niet goed. En dan zei dan ook, dacht, hé, maar waarom zouden we zo'n slecht stuk verzinnen vlak voor het einde van onze voorstelling? Ja.
Ja. Maar even, want dat is één ding. Waarom zou je dat verzinnen en zo doen?
Ja.
Maar dan stond je ook al de hele avond gewoon ziek op het podium.
Ja.
Of kwam dit opeens op?
Nee.
Wat was er aan de hand? Welke sushi-tent in Roosendaal moeten we vermijden?
Nee, ik was gewoon ziek. Maar ja,
volgens mij hadden we ook al wel maatregelen genomen van dit kan gebeuren.
Ja.
En volgens mij stond er wel een emmertje op het zijtoneel.
Zoiets, ja.
Ja.
Ik heb ook, weet ook nog de parade weleens onder die tribune stond te kotsen, terwijl iedereen al binnen kan lopen.
Oesters steekt het daar en nog iets heel dubieus had gegeten.
Ja, volgens mij was ik toen brak van de avond ervoor. En dan had ik op mijn brakke maag shawarma, een broodje filet américain en oesters gegeten. Dat was natuurlijk geen goede combinatie voor Janiki. En toen stond, inderdaad, dan kwamen zo die mensen die tent in en stond ik gewoon onder dat podium gewoon te kotsen en dan op te treden. Ja. Maar ja, je moet gewoon altijd spelen, toch? Je mag het nooit afzeggen. Het mag nooit. Ja,
sowieso, de parade. Wat hebben jullie alleen dan voor Kameretten daar gespeeld? Of hebben jullie vaker ook nog
op de parade? Nee, we hebben 3 keer op de parade gespeeld.
Ja.
Want dat is volgens mij te gek om te doen. Want het is een hele leuke sfeer altijd. En mensen die heel welwillend zijn.
Ja.
Maar niet per se een hele makkelijke setting, toch? Of hebben jullie dat anders ervaren?
Ja, het ligt een beetje uit. Je hebt hele leuke dagen als dat terrein vol zit.
En je hebt Zwarte Zaterdag in Amsterdam, dat kunnen we ook wel zeggen.
Ja, je hebt in Amsterdam heb je gewoon 1 dag. Dat is, ja, noemen ze Zwarte Zaterdag. Of Zwarte Vrijdag is het volgens mij. Want volgens mij wordt dan de Vrijmibo van de Zuidas wordt doorgetrokken naar de parade. En dan, dat is vreselijk. Dan heb je de Sangria-rots, waar ze met z'n allen zitten Sangria te drinken. We hebben 1 keer gehad dat we daar speelden. En dat was de allerdrukste Zwarte Vrijdag ooit. En alle barretjes en zo draaiden record omzetten. Maar de voorstellingen zaten niet vol. En je deed er 1.5 uur over om van de ene kant van het terrein naar de andere kant te komen. Want je schuifelde echt Koningsdag centimeter per centimeter vooruit. Maar mensen gaan dan niet naar het theater.
En we hadden toen in die voorstelling dat ik voor een scène de tent een stukje uit moest. En dat ik die deur open wil maken en dat het niet kon. Omdat daar een chick zat te pissen tegen de deur van de tent. Dus ik moest toen door haar pis heen lopen. Terwijl zij verontwaardigd was van, gast, ik zit hier te pissen. Dat ik het in mijn harses haalde om even een voorstelling hier te spelen.
Maar dan, als je dan daar speelt, dan voel je wel alsof je tegen een soort roedel hongerige wolven staat. Dat je gewoon weet, we moeten doorspelen. Geen stilte laten vallen, want ze pakken je gewoon. Dat is echt dat is wel vreselijk, ja. Ook wel geinig. Maar,
ja, maar daar voel ik wel echt het meest. Het publiek is een monster. Die om 10 uur op zaterdag en niet om 10 uur op vrijdag in Amsterdam, dan voel ik echt eigenlijk vijandigheid terwijl je moet optreden, zeg maar. Want je denkt, mijn god, jongen, ik hoop dat ik het 1.5 uur overleef.
En zijn het dan het type mensen wat er gewoon naar die vrijdagavond komt? Of is het dan Sangria?
Zuidas. Dus Zuidas met al hun vrouwen. Mensen die zijn gevallen, grote bek en dronken zijn en stoer willen doen. Ja, dat is
dan met hun meiden erbij die aan de Sangria zitten. Zij zitten vaak nog aan iets anders.
Ja,
dat is echt ongelooflijk, hoor.
Ja.
Dat is echt.
Ik moet nu ook ineens denken aan die week dat tijdens corona de kroegen wel dicht moesten, maar dat de theaters nog open mochten na 8 uur, omdat ze het braafste jongetje van de klas waren.
Met afstand en geen drank verkopen en nul sfeer. Nou, zo sfeervol als deze.
Ja, het ding was alleen omdat de kroegen om 8 uur dicht gingen mensen dronken worden voor 8 uur en dan naar het theater. Ja. Toen speelden wij een diligentie aan Den Haag. Oh,
dat was echt totaal chaos. Hij zat gast op rij 1, zijn vriendin. Hij zat zijn vriendin te vingeren op rij 1 en aan het bekken. Terwijl we aan het spelen waren, dat ik gewoon keek en denk, maar what the fuck, wat gebeurt hier?
Ergens tijdens die voorstelling in een scène viel het woord kanker. Dat werd echt hard onze kant op geschreven. Ja, kanker!
Ja, dat was echt Sodom en Gomorra. Maar dat heeft ook maar 2 weken geduurd of zo, toch?
Volgens mij maar een weekje.
Maar een weekje. En daarna was het ook gewoon dicht.
Chaos.
Ja, toen wist ik ook echt niet wat ik meemaakte. Dat is echt crazy. Ja.
Want hoe speel je verder als je op rij 1 kijkt en denkt, waar gaat die hand heen?
Ja, verbijstering. Vol verbijstering. Maar ook wel, ook wel vet.
Ja, ook wel geinig. Ja, stom dronken jongeren. En dan denk je, En misschien is dit maar dan het nieuwe theater. Misschien is dit hoe het vanaf nu zal gaan. Ja.
Het is wel een heel cool CKV-verslag. Ja, ja, wat heb je van de voorstelling meegekregen? Ja. Niet zoveel, maar... Ja. Ben je uit 4B?
Ja.
Hey, Wouter hier. Te gek dat je luistert naar deze herhaling van Elektra Podcast. Ik nodig je heel graag uit om een keer te komen kijken bij mijn eigen theatershow. Die heet namelijk Met Blokjes en dat is een cabaretvoorstelling over ijsbeertjes, over space shuttles, over Lego, over opkomend fascisme. Kortom, echt voor ieder wat wils. In april kan je deze show Met Blokjes zien. Op donderdag 9 april in de Purmerijn in Purmerend. Op vrijdag 10 april in CC De Skans in Gorredijk, oftewel Kniek. Op zaterdag 11 april in Rijmerswaal in Rilland. Donderdag 16 april ga ik naar de Hanshof in Zutphen. Vrijdag 17 april sta ik in Het Bargse Huus in Seerenberg. Zaterdag 18 april ga ik naar CC Nestele in Nistelrode. En donderdag 23 april sta ik in de Agnietenhof in Tiel. Daarna speel ik hem in mei nog twee keer en dan zit het er voor dit seizoen helaas alweer op. Die data in mei, dat zijn donderdag 7 in de Toegift op Texel. Maak er een weekendje van. En zaterdag 9 mei speel ik in De Cirkel in Heemskerk. Heemskerk, met de nadruk op kerk, als ik het goed zeg. Als ik het verkeerd zeg, sorry mensen in daar. Dus, kijk anders gewoon op woutermonde.nl, koop je kaartjes en dan hoop ik je van harte ergens te zien, want ik ben heel erg trots op deze voorstelling. Nu snel weer verder met deze herhaling.
Ja. Sowieso merkten wij ook wel dat zo kort na die lockdowns, dat er een soort nieuw ding was met mensen die bier gingen halen. En nog steeds wel eigenlijk. Mensen die gewoon tijdens de voorstelling pils gaan halen. Omdat het toch, dat hoort er ineens bij of zo. Ik weet niet of
maar ook, nou... in theaters?
Ja, bij ons er zijn wel, theaters waar ze de bar nog open houden tijdens de voorstelling.
In De La Mar reed ze gewoon met een bierkar tot 1 minuut voor aanvang door de zaal. En dan kon iedereen gewoon bier halen. En dan ging echt, als het donker werd, gingen ze met die bierkar weg. Terwijl ik zei, jongens, het is geen voetbalstadion.
Ja, en ook niet snappen dat het dan in de hand werkt dat mensen dus moeten pissen op een gegeven moment na een half uur. En dat soort shit. Het is wel een stukje onrustiger geworden in de zaal na corona. Ook wel gezellig op zich, maar ook wel onrustig.
Ja, een beetje onrust en wat bier in plaats van iedereen braaf aan de koffie vooraf is ook wel oké.
Maar het is wel, ik bedoel, het is ook, dit is dan de soort van keerzijde van het feit dat wij dus jong publiek hebben. Maar dat is ook wel echt te gek. Want we hebben wel ook echt mensen die echt meeleven, zeg maar, in de zaal. Als ze gaan, gaan ze ook hard uit hun dak of zo. Dus dat is dan ook wel weer heel tof.
Ja. Ja,
maar inderdaad, de bierpissers is wel een... Sommige mensen gaan na 10 minuten gewoon bier halen en pissen.
Ja.
En dan vragen aan diegene wat ze gemist hebben, zoals je in de bios doet. En dan denk ik, ja vriend, ik hoor jou ook, want je zit op rij 2. Dat is 1,5 meter verderop. Ik ben een mens dat tegenover jou staat.
Ja, wonderlijk. Echt wonderlijk. Maar als we het over onze slechtste voorstellingen hebben, is er één ding dat we gewoon, dat is eigenlijk ons uitstapje.
Onze internationale doorbraak.
Wij zijn op een gegeven moment tijdens onze eerste programma ging vrij goed. We waren vrij snel gingen we van kleine zalen naar middelgrote zalen en dat ging heel goed. En onze boeker die te gek is. Die echt voorstellingen verkoopt. Alsof het
een Eskimo nog emmer sneeuw verkoopt.
Die verkocht ook zo aan ons. Zei, jongens, volgens mij moeten jullie naar België. Jullie moeten daar gaan spelen.
Ja, moeten we naar België?
Lekker. Ga je lekker in Gent zitten. Ga je lekker eten daar. Lekker slapen. En dan speel je een voorstelling daar.
Oh ja, dat is misschien wel tof. Dat is misschien wel een goed idee. Eigenlijk zo ging het ongeveer. Wij hoorden eten. Wij hoorden Gent. En dachten, let's go.
Leuke stad. Prima, ja.
Toen bleek de realiteit dat wij A, niet in Gent stonden.
Nee.
En B, dat wij avond 1 helemaal in Oost-België stonden. De dag erna helemaal in West-België. De dag erna weer helemaal in Oost-België. Dus wij elke dag 3,5 uur ongeveer in die auto zaten. Die waardeloze snelweg.
We moesten weer over Antwerpen.
Die flitsmeister. Je kon geen podcast luisteren. Die flitsmeister. Let op, slecht wegdek. Ja. Let op, slecht wegdek. Je was helemaal net te gek.
En we speelden ook niet in leuke, schattige theatertjes. Maar we speelden in van die cultuurcentra, weet je. Je kent ze vast.
Het is een beetje net als in Nederland. Je hebt erbij, die zijn prima. En anderen zijn in de jaren 70 aangelegd met een budget wat er toen was en nooit meer wat aan gedaan.
Eigenlijk
of
een soort meer crematoria-achtige plekken.
Ja.
En het lekkere eten was viel ook wel een beetje tegen. Er wordt dan gekookt door theater, wat ik een geweldig initiatief vind. Maar dat was echt
natte cordon bleu.
Cordon bleu, ja.
En toen was ook, toen was het ding dat wij hadden. Dat was onze eerste voorstelling. Die opende met een scène waar het ging over Emma 17. Nou, toen hadden wij al bedacht, vonden we heel slim van onszelf. Dat kennen die Belgen daar niet. Dat moeten we niet doen, want dan staan we meteen, zoals bij Kamerette, ook 1-0 achter. We moeten gewoon beginnen met iets dat ze snappen. En die eerste avond stonden we in een comedyclub die nog eigenlijk het dichtst bij Nederland was. En daarvan werd ook gezegd, hier staan wel vaak Nederlandse comedians. En het ging echt niet super. Het was voor een, als wij dit in Nederland die avond hadden gehad, was de waardeloze avond. Maar
Jazzclub de Singer toevallig?
Het was in geel of het was een vierletterig woordig iets.
CC de Werft in geel, gok ik. Die programma, nee. Nou goed, maakt ook niet uit.
Nee. Geen idee. Hoe dan ook. We stonden daar en het ging echt, echt aardig. Zo, nou echt, oké.
Het was wel de eerste 20 minuten, denk ik, stil.
Taai,
waar maar wij gewend waren dat we gewoon echt wel een paar harde lachen hadden de eerste 20 minuten.
Maar voor een eerste avond, weet ik nog, best oké. Okay. We hebben redelijk goed gemutst naar het hotel.
Ja.
Gewoon wel oké. En toen werd ons steeds verteld, die Belgen, dit zijn anders dan Nederlanders, die hoor je wat minder in de zaal, maar naar de hand komen ze naar je toe en vinden ze het helemaal te gek. Nou, kwam niet echt iemand naar ons toe die zei dat hij het te gek vond. Dus was oké, nou. Toen die dag daarna, weet ik nog dat het gewoon echt een hele taaie avond was. Kunnen we gewoon heel kort over zijn. Dat was echt heel taai.
Ja.
Die dag daarna was het dieptepunt van ons leven qua spelen. En toen zaten we daar en toen zeiden wij tegen die programmeur dat dit echt wel het dieptepunt was van ons leven. En ook hij had weer gezegd, nee, maar je moest voorstellen.
Ja, ja, en ze zeiden altijd gewoon over die Belgen van, ja, ze zijn tijdens de voorstelling wel stil, maar dan na afloop komen ze in de foyer en dan zijn ze ineens heel enthousiast. Ja. Dat was bij ons ook echt niet zo. Nee. Dat was echt,
ze kwamen gewoon echt niet. Ze kwamen gewoon echt niet. We stonden daar dan zo heel obligaat
met je sparootje.
Nou, zelfs een Belgisch biertje misschien daar zo. Nou, wie weet. Non, niemand. Helemaal niemand. En toen zeiden we, morgen gaan we naar Knokke Heist. Waarop toen die Belgische programmeur zei, oh, Knokke Heist. Ja, dat is wel echt verschrikkelijk. En het ding was toen dat wij dachten, ja, Knokke Heist, ja, het is verschrikkelijk. Iedereen zit alleen maar rijke bejaarden. We waren aan het spelen. Oh ja, en het ding was ook, we waren die week dus achtergekomen dat het taalverschil, al is het maar koelkast of frigo of wat ze daar zeggen, dat als je even moet nadenken, je gewoon 0,3 seconden te laat bent en niet meer lacht. En we kwamen er eigenlijk achter dat onze voorstelling zo was opgebouwd dat in het eerste uur was het eigenlijk alleen maar de taal waar je de hele tijd achter de feiten aan hoorde.
Ja, gewoon toch te Nederlands, die voorstelling.
Dan hadden we een scène over een voetballertje die een F'je was en dan blijkt dat niet F'jes te hebben.
Ja.
Dan hadden we een scène waarin met kankerschelden blijkt dat niet zo'n ding te zijn in België. Hadden we een scène over, ja, ik weet het allemaal niet, wat was het eerste programma? Oh ja, Slot op de Pot was een ding.
Ja.
Dat kenden ze daar niet.
Van die
allemaal dingen waar gewoon een scène op leunde, was daar niet. Dus het was gewoon een kippen naar het onweer.
En hadden jullie vooraf met iemand even gecheckt?
Nee, want wij waren vet arrogant, want het ging vet goed met ons. En wij dachten van, ja, nou, België doen we ook wel.
Dezelfde bravoure als we gaan Kamerette winnen. We gaan België winnen.
Nee, achteraf gezien hadden we misschien even met iemand als Jan-Jaap van der Wal moeten gaan zitten, die dan kon zeggen, ah oh ja, nee, dit kennen ze niet, dit kennen ze niet, dit kennen ze niet. En dan was het misschien wel beter gegaan.
En nee, wij dachten, MH17 kennen ze niet. En verder is het hetzelfde land, maar hebben ze een zachte G. Dat is een beetje een lekkerder eten. Nou, ze bleken echt
goorde
eten te hebben. En toen, die laatste avond, weet ik nog,
Knokke Heist
heb ik heel vaak die klapdeuren van dat crematorium zeg maar open zien gaan. En dan zag je zo twee van die grijze kruintjes wegstiefelen achter een rollator. En toen was het ding, volgens mij was van Knokke Heist 2 uur en 3 kwartier rijden naar huis. We speelden om 8 uur. Nee, ze speelden om 8:15. We moesten 1,5 uur spelen en we waren toch voor 12 thuis.
Ja, we hebben gewoon gezegd, ja, die scène en die scène halen we eruit. Vinden ze toch niet leuk. We hadden onze spulletjes al ingepakt in sporttassen op het zijtoneel. Zodat we gewoon af konden. Omkleden, weg. En met
volgens mij was het ook zo 8:15. Nee, het was 8:30 zelfs. 8:30 aanvang. En we werden gezegd, om 9:45 gaat hier alles dicht. En de lichten uit, dan moeten jullie ook weg. Dus het was ook gewoon een soort van, ja, wij konden ook helemaal lekker tyfus krijgen. Toen dachten wij, dan kunnen jullie dat ook. Toen hebben we 1,5 uur eruit gehaald. alleen ons beste materiaal gespeeld.
Dat was ook niet best.
En maar echt dat beeld van die klapdeuren en dan zo van die grijze krullenkruintjes zo wegzien.
Dat was het ding ook. Wij waren gewend dat er mensen naar ons kwamen kijken die ons kenden van die televisieserie en die sowieso al zin erin hadden. Nu zaten we in België gewoon waarschijnlijk in zo'n twee voor de prijs van één systeem van mensen. Ja, die gaan naar tweede Nederlandse artiesten kijken en ook naar ons. Ja. Zo dat. Ja.
Hoe laat je je dan nog op dag 3 of dag 4?
Nou, voor die knokkenhuis laat ik me echt op met het idee voor 12 uur thuis. Dus kijken of we dat redden. Dus dan was het gewoon de sport.
Ja.
Oh, daar hebben we ook nog een goed verhaal over. Oh ja, die moet ik ook vertellen.
Ja. Terneus.
Ja, die mag ik vertellen. Ja, oh my god.
Tuurlijk, ja.
Aan jou de eer, Tom.
Wij hebben soms wel de neiging om dan te denken van ja, als een voorstelling niet zo leuk is, dan gaan we proberen na afloop om zo snel mogelijk in de auto te zitten. Een MGB'tje noemen we dat, met gierende banden. Nou, bij Terneuzen, daar kwamen we binnen en daar hebben we niemand gezien van het theater.
Nee, dus het is 3 uur rijden. En letterlijk, vanaf het moment dat we aankwamen tot het moment dat wij weer naar huis gingen, is er geen mens geweest van dat theater dat even heeft gezegd hallo, welkom, of überhaupt. We hebben geen technicus gezien. Die waren er wel natuurlijk, maar die waren toen wij kwamen weg, toen wij er weer waren, heb ik ze ook niet gezien. Ja. We hebben geen mens ontmoet.
Het was slecht weer. We hadden er gewoon echt even helemaal geen zin in. Dus toen dachten we, oké, vanavond gaan we proberen een recordje te zetten. En dan gaan we proberen zo snel mogelijk. Nou, zitten daar een aantal regels aan vast. Het ding is namelijk, we moeten alles doen dat we normaal gesproken ook doen. Dus we moeten douchen, we moeten onze spulletjes opruimen. We moeten gedag zeggen tegen de technici en die bedanken voor vanavond. Onze kostuumpjes in de kostuumzak en netjes ophangen. Ja. Zo, dat soort dingen. Maar toen hadden we al voor de voorstelling, hadden we onze sok al klaargelegd, onze broek al klaargelegd. We hadden bedacht, oké, ik kom eerst naar binnen. Dan doe ik als eerste de douche aan, zodat hij altijd warm is. Dan gaat je niet zich uitkleden. Dan ga ik me uitkleden. Dan gaat je niet onder de douche, dan ik erachteraan. Sprinten we naar de zaal
extra toe. Handdoek klaargelegd, want je verliest de meeste tijd met sokken aandoen. Want natte voeten en sokken aan, dat werkt niet. Dus een extra handdoek op de grond, dat die voeten snel droog zijn. Daar pak je kostbare seconden.
Daar hebben we een mooie tijd gezet van.
4 minuten 51. Dus zeg maar het applaus, dat we applaus kregen. Dan afrennen, stopwatch aan. En 4 minuten 51 later zaten wij in de auto.
En starten we de motor.
En gedoucht en al.
Allebei gedoucht. Allebei onze requisieten op het podium opgeruimd. De techniek een handje gegeven. Bedankt. De kleding in de waszak gedaan. Kleedkamer opgeruimd.
Sprinten naar de auto. Het was ook donker op die gangen. Dus ik zie ons nog sprinten door die donkere, treurige gangen.
Maar dan is het zo leuk. Want dan is de laatste 10 minuten van zo'n voorstelling spelen is echt heel leuk. Omdat ik bijvoorbeeld toen zag. Dat is echt heel vet. Ik zag dat Tom bij de laatste scène, waar hij normaal gesproken midden op het podium stond, zag ik dat Tom bij de laatste scène gewoon al ruimte aan het maken was opzij om zijn applaus al een paar meter meer rechts in ontvangst te nemen. Om gewoon, dank jullie wel. En dan echt in de eerste poot van de coulissen een sprint te trekken. Die sprint. En dat dan die douche al warm was. En zo, ja, het was zo goed.
En sterker nog, ik denk dat hij die voorstelling beter hebben gespeeld.
Ja.
Doordat we dit bedacht hebben. Anders zouden we met de pest in ons lijstje van ja, nou, we gaan straks weer 3 uur naar huis rijden. En dan ja. Dat?
Ja, want het is namelijk echt zo stom dat we zijn helemaal niet hele verwende mannetjes. Maar inderdaad, naar Terneuzen rijden. En dat er dan niet iemand is die zegt, hey jongens, wat leuk. Kijk eens, hier is jullie kleedkamer als jullie iets nodig hebben.
Ja, maar zelfs al we zitten hier in Hoofddorp, zelfs al is het een half uurtje rijden, dan is het toch ook gewoon aardig dat iemand zegt, hey, leuk dat jullie er zijn. Ja. Veel plezier vanavond.
Dus echt letterlijk geen mens ontmoet. En toen dachten wij, dan gaan wij hier echt een studie van maken. En dan zijn wij binnen 5 minuten zitten wij met gierende banden in die auto.
Ik vind het heel leuk om te horen, want zo dingen klaar. Leggen. Dit ken ik alleen van triatleten die hun wissel tussen het hardlopen en het fietsen zo snel mogelijk.
Die zouden hier een puntje aan kunnen zeggen hoe wij dat hebben gedaan. Het was echt een heel verfijnd systeem.
Theater is topsport.
Ja, want het record daarvoor was echt 9 minuten of zo. Dit was echt,
echt verpulverd. Ook dat we wel weten van ja, maar hier gaan we gewoon niet meer overheen komen. Ja. Ook omdat we eigenlijk alleen nog maar een leuk theater spelen. Dus je dan ook, je voelt je ergens ook een beetje schuldig als je het doet.
Ja,
omdat
dan, nee, nu doen we het er echt niet meer. Maar toen was het echt zo, alles kwam samen in een waanzinnige performance van 4 minuten 51.
Ik vind het vooral een heel leuk idee dat er nu de rest van jullie tour een aantal theaterdirecteuren heel nauwlettend gaan ze kijken hoe lang doen ze erover voordat ze in de auto
zitten. Oh, maar je hebt het door, want we komen gewoon...
Hey, bedankt voor vanavond, heel wat gezellig.
Het is echt, zeg maar, je ziet, deze jongens zijn bezig met de tijd neerzetten.
Dat heb ik één keer gehad in Enschede, in het geweldige Ajax Champions League seizoen, dat jij 30 seconden iets in je eentje deed en dat toen een zieke sprint heb afgenomen om even te kijken of Ajax had gescoord. En dat toen wel meteen de directeur dacht dat er paniek in de tent was, omdat er iets was. En toen ging ik gewoon even kijken of wat Ajax stond.
Ja. Dat doen we niet meer echt, voetbal op het achtertoneel.
We hadden ook een vet systeem. Ik weet niet, die hebben we een aantal keer gedaan. Dat als we dan, we hadden dan een scène, dan zei ik tegen Tom, ik kwam hem op en dan vroeg ik, is bus 4 al vertrokken, zoiets. Maar op wedstrijden dat Ajax speelde, hadden we dan het ding dat als het 1-1 stond, dat ik dan zou zeggen, is bus 11 al vertrokken? En als het 1-2 stond, is bus 12. En als het 0-0 was, was het gewoon bus 4. Maar zeg maar dat je, en bus 4-0 was bus 40, dat ik dan kon zeggen, van is bus 40 al vertrokken? En dat Tom dan wist, oh, het staat 4-0, joh.
Ik weet dat ik ook wel eens op ben gekomen en dat ik vingertjes naast mijn lijf heb gehouden van 2-1.
Ja, dat is vooral dat 1-1. Ene seizoen dat ik echt niet aankon dat ik moest optreden terwijl Ajax speelde. En dat ik dan echt wilde weten wat er stond. Ja. Ja, dan kwam je ooit naar het op en dan met die vingers en dan moet toch ook meteen lachen.
Nou ja, het gevaar is wel van het systeem als je zegt dat je er zo van baalt dat je niet kan kijken.
Ja, als het 0-3 stond, dat ik... Ja,
dat precies, was, dan zie je dat de kutbus 0-3.
Gelukkig gebeurde dat dus niet.
Nee, ja, klopt, ja. Ja, dat doen we niet meer, hè, voetbal kijken.
Nee.
Achter.
Ja, toch ergens volwassen geworden.
Ja.
Eerder kwam ook al voorbij bij Diligentia, dat je zei, nou, er zit het woord kanker in, dat mensen dat keihard terugriepen. Ja. Ik zat hem toevallig vanmiddag even te kijken. Het is een hele leuke scène. Zoek hem op, want dan uitleggen gaat te ver. Maar is wel, ik weet ook wat het met een zaal kan doen, gewoon als het woord kanker valt.
Zeker, ja. Wij hebben zelfs...
En het is een hele onschuldige scène.
Ja, die scène telt er niet mee, maar we hebben inmiddels de kankerregel dat er in 1,5 uur maximaal 3 kankers kunnen zijn. En dan anders ga je er overheen. Dus als je er 4 of 5 gaat doen, dan gaan mensen denken, oh god, ze doen dat de hele tijd. 3 kan, 2 is ideaal, 1 valt weer meer op. Je kan er dan beter 2 doen dan 1. Maar die scène was dan de grap, wat is voorover in het Engels toe? Kanker. En toen wisten we gewoon, ja, dan snappen mensen nu dat we het kanker zeggen zonder dat we kanker zeggen. Dan kan het wel vaker.
Sterker nog, we hebben één, ik denk als eerste programma, zijn we beginnen met monteren op de kankerscènes. Dus we hebben 3 kankerscènes. Oké, dan eentje aan het begin, eentje in het midden, eentje aan het einde. Nou, die hebben we. Waar gaan we de rest van de scènes?
De kankers verspreid door onze voorstelling.
Ja, omdat je gewoon anders voelt dat er een soort... Er zit een soort kankertax aan. Mensen zijn op een gegeven moment hebben ze er genoeg van.
Ja. Maar daar was ik benieuwd naar. Je zegt, mensen hebben er genoeg van. Dan... Ongetwijfeld zijn er ook wel eens klapdeuren open gegaan en kraantjes de zaal uit.
Het meeste gedoe dat wij hebben gehad, wat ook heel leuk was, is we hadden ook in onze eerste programma een scène dat, ja, als je het uitlegt, is het allemaal weer te plat voor woorden. Het was hartstikke gelaagd. Nee, het was een scène.
Het ging
dat...
eigenlijk over wat het betekent om mensen te zijn, die scène.
Ja, hadden we een scène dat ik een reclame maakte voor een portal gun en dan schoot ik ergens een gat en nog een gat en dan gooide Tom een Snickers op aan de ene kant en die kwam aan de andere kant uit. En dan struikelde ik en schoot ik per ongeluk die portal gun op Toms reet en dan schoot ik naar die portal gun op mijn hand en dan ging ze heel lang over mijn hand wrijven en dan was het zogenaamd dat ik Toms anus. Nou, haha. En dan ging ik daaraan likken en dan ging Tom zo heel gevoelig en dan ging Toms anus vingeren zogenaamd en dan was het heel lekker en dan gaf ik een handschoentje aan iemand op rij 1 en zei ik, het is jouw beurt. En dan moest dus iemand op rij 1 mijn hand vingeren. Maar dat was dan zogenaamd Toms anus. En dat was hartstikke leuk. Het ging altijd hartstikke goed. En toen hebben we op een gegeven moment een mail gekregen van een man. Die zei, ik ga aangifte doen. Want ik ben getuige geweest van een verkrachting. Want ik heb gezien hoe iemand gedwongen werd tot het plegen van seksuele handelingen. En dat wij...
Onder groepsdruk
en zo. Wat wij ook zeiden naar de hand van... ik vraag altijd aan diegene of hij het wil doen. En hij wilde het doen. Sterker nog, deze jongen stond naar de hand bij de artiestenvereniging met ons op de foto te gaan en een handschoen wilde signeren. En daarbij, je weet dat het een handschoen was in mijn hand. Hè? Dat is niet echt...
Ja, maar het zegt dat we het wel waarderen dat hij zo gelooft in de kracht van het theater.
Ja, en toen uiteindelijk had hij nog of zo van een heel bij de hand mailtje. Oh ja, haha. Dus als een meisje, en dan tussen aanhalingstekens de jongen op rij 1... echt niet met een gast naar bed wil, maar al haar vriendinnen de zaal zeggen, jawel, je moet het doen, dan is het dus geen verkrachting. Zo, hè? En die was helemaal over de zeik en die vond dat wij iemand gedwongen hadden tot het verkrachten van...
Toen hebben we hem nog aangeboden om een keer
in therapie te gaan.
Om gewoon nog een keer met hem goed erover te kletsen. En dan zou hij van ons een fristie krijgen voor de schrik. Oh, ja. Daar is hij niet op ingegaan.
Krijg je een fristie voor de schrik, ja.
Maar ja, wel gewoon echt goed dus aan die scène. Dat hij dus echt erin geloofde.
Ik heb ook een keer iemand gehad die zei, ik wil niet, ik heb een vriendin.
Goed.
Ja, oké, dat hoeft niet, maar... Ja.
En dus één jongen in Diligentia die dacht, nou, ik hoef niet, want ik heb een vriendin.
Ik heb zelf mee.
Wat hebben jullie überhaupt veel weglopers of dus mensen die achteraf een mail of een brief sturen of in de zaal zelfs? Dat heb je ook nog wel eens.
Ik denk eigenlijk ook door die televisieserie dat mensen wel een beetje het idee hebben waar ze naar gaan kijken.
Ja.
Terwijl dat inmiddels ook wel ontwikkeld is tot iets anders, denk ik. Maar nee, misschien in het begin wel wat meer. Maar ja, en weglopers zien we ook niet zo heel erg veel natuurlijk. Wij zitten ook gewoon tegen een donkere bak aan te kijken.
Want dan misschien meer in de periode na Kamerette. Hebben jullie veel ook previews en zo, dat soort dingen gedaan? Want dan, waar je zegt, ja, we hebben dat tv-ding, dus mensen weten wel wat we doen.
Ja.
Dat is te gek. Maar als je dan voor zalen staat die het niet weten... Nou ja, zoals tijdens zo'n kamerettentour.
Ja, ik herinner me een avond een theaterweekend in Assen of Emmen.
Oh,
Assen,
ja.
Ja.
Dat wij mensen dan voor een tientje naar het theater mogen. En dan,
Dat was heel tijd. Moesten twee op een avond, twee keer een uur. En het eerste uur was de hel. En dan weet je, oh kak, we moeten zo meteen nog een keer dit uur gaan doen voor mensen die niet hier naartoe willen. Dat was voor mij gewoon een loterij waar je dan heen gaat. Je had ook gewoon naar Hamlet gekund of zo, dan kwam je bij ons. Dus mensen kwamen gewoon bij ons terecht en die baalden dan al vanaf minuut 1. En die moesten dan nog 59 minuten doorbalen en wij ook.
Oh, dat was echt...
Maar we hebben echt wel de mazzel. Wij hebben heel weinig previews en dat soort dingen gedaan.
Absoluut, ja. Wij hebben niet zo lang hoeven zoeken in de kleine zaal.
Nee, ja, heerlijk.
Heerlijk, ja. We zijn erg verwend wat dat betreft.
Ja, ja, echt spuugverwend. Ja. Ja, dat zijn we echt, ja.
Nee, absoluut, ja.
Ja. Ja. Maar heerlijk.
Ja, dat, ja,
zelfs,
gek, toch?
Dat we zelfs dus eigenlijk een heel land... Dat,
ik denk dus wel oprecht bij deze voorstelling dat deze het goed zou doen in België. Ik denk er wel eens over, maar ik denk dat dit veel minder Hollands is dan die vorige. Eerste. Maar misschien ook wel niet. Misschien,
Ik heb zelf juist het idee dat Belgen over het algemeen meer openstaan voor verschillende vormen. En niet zo ook vastzitten aan een klassieke vorm van cabaret. Weet je, waar Nederland, zeker ouder publiek, zegt, ja, we moeten een conferentie en een liedje en dan zielige kindjes in Afrika. Dat in Vlaanderen veel meer zo,
Zeker, maar als je dus inderdaad, als de punchline van de scène is dat ik een F'je ben, en zij denken, wat de fuck is een F'je, dan ben je wel gewoon meteen...
Dan ben je weg.
Ja. Ik denk ook wel dat wij in het begin, die eerste voorstelling, die hing ook nog wel een beetje aan grofheid. We waren gewoon... jonge jongens die gewoon ook
twee,
wel een beetje...
Twee gestrekte benen net boven de knie.
Precies, erin wilde vliegen. Dus ja, ik weet niet of de Belgen daar nou zo dol op zijn.
Ze zijn nu zo wijs.
Ja, nee, maar ik bedoel, het is wel allemaal wat... Ja. Het is wat meer op de absurditeit of wat meer op menselijk gedrag gaan zitten... dan op gewoon kanker en tumorgrappen.
Ja.
En technisch, want ik zag een paar dingen, weet je, het hele decor wat jullie hadden met allemaal deuren, weet ik wat. Dat is ook wel een ding dat ik denk, dat, niet nodigt uit, dat is niet het woord. Maar hoe meer je natuurlijk aan decor hebt en technische dingen waarvan je afhankelijk bent, hoe meer er ook mis kan gaan.
Ja, we hebben één ding in die voorstelling, maar dat ga ik niet spoilen. Nee, maar dat hangt heel erg van een technische ding af. Het is de ene laatste voorstelling, of ene laatste scène van de voorstelling. En soms doet dat technische ding het niet. En dan stort die hele scène in. En dan denk je mensen in het publiek,
beetje een slecht einde.
Beetje wonderlijk, ja. Alleen, je hebt er niet zoveel aan, want het is echt een spoiler als ik het zou vertellen.
Het is heel goed. Als je wil weten wat het is, dan zeg ik ook kaarten voor de show. Maar volgens mij is alles keihard uitverkocht. Dus
nee, Carré, maart.
Oké, kijk.
We hadden in de vorige voorstelling wel zo dat jij dan zogenaamd zelfmoord pleegde door uit de kap te springen en dan kwam er een pop naar beneden en dan moest er een lichtflits komen en weet ik wat, was ook allemaal getimed.
Ja.
Dat ging dan wel eens mis. En dan, als je dan een technische fout hebt, dan weet ik ook niet hoe je dat moet oplossen. Want dan moet je dus gaan zeggen, er had nu een pop moeten vallen. Je hoorde wel de lichtflits en het geluid. Dan sta je zo, dan kan je helemaal niks.
Ja.
Ga je een grap uitleggen die er niet is, die ze niet hebben gezien. Dat is een aantal keer gebeurd. Dat ik dan echt dacht, dat neem ik dan ook echt de rest van de voorstelling mee. Dan ben ik de rest van de voorstelling haat ik mezelf dan weer zo.
Vreselijk.
Ja.
Maar versprekingen vind ik dan weer heel erg grappig eigenlijk. Dat werkt enorm op mijn lachspier.
Ja, het is grappig, ja.
Ook omdat wij praten tegen elkaar. En als ik Yannick dan met veel intentie mij zie aankijken en dan zie verspreken, dan vind ik het moeilijk om mijn
lachen. Dat echt nooit gebeurt. Nooit gebeurt.
Ja, dat is altijd geinig. En wat ik eigenlijk toch ook wel een van de leukste dingen vind, is tijdens die try-out periode nieuwe grappen proberen die niet vallen. Oh. Dat vind ik toch ook wel echt leuk.
Dan moeten we nog eentje vertellen.
Ja.
Wij hebben ooit het idee gehad bij ons tweede programma. Toen lazen we een artikel. Het was een periode dat echt weer heel veel Wilders was en zo. Ja. En dat het heel erg ging over ze pakken onze banen af en ze jagen ons op en we kunnen nergens meer wonen. De huizen pakken ze af en ze komen allemaal maar hier. Zo'n soort ding. En dat er toen een heel artikel stond over mensen met albinisme. Albino's in Tanzania en Kenia. En dat die zo worden opgejaagd en dat hun huizen worden afgepakt en hun banen worden afgepakt en weet ik wat. Toen hadden wij een soort gedicht bedacht dat heel erg leek alsof het een super rechts gedicht was van ja, die zwarte mannen die pakken alles van ons af en wij als witte. En uiteindelijk was gewoon dan de clue dat het over één hele specifieke albino in Kenia ging, gewoon van wie echt
de witte man.
De witte man was van wie gewoon alles werd afgepakt en dat we dan weet ik veel. En dat zou ik dan in Klein Bellevue gingen we dat dan try-outen. Onder een spotje met een soort beetje muziekje eronder ging ik dat dan voordragen. En het idee dat wij hadden was, ja, je wordt op het verkeerde been gezet, maar als die clue of die twist komt, ja, dat is hilarisch. En dan denkt iedereen, Jezus, hebben ze me in de zeik genomen. Maar niemand had A, door dat er een clue zat, en B, luisterde nog naar die eerste paar coupletten waarin het alleen maar ging over wat zwarte mensen, witte mensen aandoen en weet ik allemaal wat. En iedereen haatte mij gewoon op dat moment. En toen wist ik nog, oh my god, ik moet dit hele tyfuslange gedicht nog af gaan maken in mijn eentje op het podium. En niemand heeft de grap gezegd.
Ja, dus eigenlijk wat het gewoon was, is dat Yannick midden in de voorstelling even een heel racistisch manifest heeft opgelezen.
Ja, dat ging helemaal mis. We wilden gewoon heel erg inzoomen op één albino in Tanzania en zijn leven. Maar dat ging helemaal mis.
Ja. Dus jij meteen na die voorstelling zei,
gaan we dat doen. Ja.
Top.
Ja.
Dank jullie wel.
Nou ja, graag gedaan.
Leuk. Echt leuk.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!